Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. We zijn ontwaakt uit onze winterslaap. Mijn eerste gast in dit nieuwe jaar is Thijs Jeger. Hij maakt installaties die gaan over systemen die groter zijn dan wij en hoe wij daar als mens mee worstelen. Bijvoorbeeld in het videowerk waarin hij twee AI-systemen laat praten tegen een menselijk personage. Eerst hebben ze alle beschikbare genetische informatie gebruikt om het lichaam overbodig te maken en nu willen ze herinneringen, cultuur en geschiedenis digitaliseren, tot woede en ongeloof van de spartelende mens. In de klankinstallatie Birth Elements One World horen we met de hand gegoten Indonesische tempelbellen die de kracht zouden hebben om geesten op te roepen. In weer een andere installatie laat Thijs vanuit een keramieke boomstronk een half vergaan mechanisch hoofd tegen ons tekeer gaan. Het waarschuwt met raspende piratenstem voor het dodelijke effect van technologie op de creativiteit in onze huidige Age of Information. En in Thijs' recente project Waiting Room treffen we archetypische figuren in een wachtkamer die met elkaar in gesprek zijn over hun poging om tot verlichting te komen. In al deze werken lijkt het toch vooral te gaan over de vraag die de mensheid altijd al heeft beziggehouden. Wat is de zin van ons bestaan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Welkom Thijs, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we beginnen met New Flesh on Old Bones. Dat ligt een beetje in lijn met veel van je oudere werk. Ja. Je gebruikt mythologie daar. Ja. Dus we zien die keramieke boomstronk met daaromheen figuren. Maar de meeste aandacht gaat uit naar dat pratende half vergane hoofd dat erin ligt. Mm-hmm. In wat voor wereld neem je ons mee daar?
Inderdaad een wat ouder werk, maar dat was wel een heel belangrijk werk. En dat was de eerste misschien wel echt werk waar ik probeerde echt een verhaal te vertellen, een soort mythologie. Ik vind het altijd fijn om dingen te mixen met elkaar. Dus ik mix altijd een beetje van verschillende verhalen, culturen door elkaar. En daar maak ik een soort eigen verhaal van. En hier putte ik wel iets meer uit Noorse mythologie. Dus dat ging over inderdaad de boomstronk representeerde Ysaldir, eigenlijk een soort van de wereldboom, die is afgehakt. En daarin ligt dus Mirmir, dat is dus het hoofd van wat eigenlijk onderaan de boom zit, als een soort bron. En hij is een soort geest die bron bewaakt. En hij is een soort orakel. En Odin gaat eigenlijk naar hem toe en die vraagt advies altijd aan het orakel. En op een gegeven moment hakt hij dat hoofd eraf. Omdat hij dacht van ja, ik wil eigenlijk altijd dat orakel bij me hebben. Dus hij knoopt dat hoofd eigenlijk aan zijn harnas en gaat dan ten strijde. En ik vond dat eigenlijk ook wel een leuke referentie naar een mobiele telefoon. Waar je ook een soort orakel altijd bij je hebt. Waar je dingen kan vragen. En dat kan je ook weer linken misschien maar een beetje aan een soort chatbot. Waar je ook dingen kan aanvragen en wat steeds. Dat soort dingen vind ik heel interessant. Waar dingen tussen realiteit, mythe, fantasie, dat wordt allemaal steeds dunner. En het komt steeds meer bij elkaar. En dat soort dingen vind ik gewoon. Daar werk ik mee. En ja. Dat zijn onderwerpen wat mij heel erg aanspreken.
Waarmee je ook zegt eigenlijk het verlangen naar kennis, want daar gaat die mythe eigenlijk over, hè? Dingen willen weten, is in essentie niet veranderd. Dat willen we nog steeds. Ja. Daar zijn we nog steeds naar op zoek, dat willen we bij ons hebben.
Ja.
Trek jij parallellen nog verder met die mythologie, of is dat gewoon een opstapje naar een reflectie op onze mobiele telefoon? Hoe zie je dat?
Mythes zijn altijd een soort waarschuwingen, altijd vertellingen en altijd misschien een valstrik waar we altijd weer terug inkomen. Altijd komen we weer toch terug op, oh ja, we moeten bepaalde dingen beseffen die misschien in de geschiedenis zijn gebeurd. Of verhalen die zich opnieuw vertellen, maar altijd weer in een nieuw jasje. En ik denk dat een beetje, ja, mijn focus altijd wel is in het werk. Ja,
ja. Die kop die daar ligt, die waarschuwt ons ook voor, nou, wat eigenlijk een heel hedendaags probleem is, zou ik zeggen. Referenties die refereren naar referenties. Ja. Dat gaat echt over onze huidige mediawereld.
Ja. Ja, dat ging ook omdat we ook een soort vastzitten in deze tijd. En dat we heel veel, je kan het bijvoorbeeld vergelijken met samplecultuur in muziek, waar heel veel gesampled wordt. En nu zitten we soort op een punt waar we samples van de samples van de samples gebruiken. Dat is gewoon een soort ja, een soort vastzitten in een bepaalde tijd of cultuur waarin we nu zitten. En dat vind ik heel interessant, hoe we de hele tijd soort van herconsumeren, herkouwen op alles. En dat was eigenlijk waar dat hoofd ons een beetje voor waarschuwde eigenlijk. En dan eindigt hij met een gedicht. En dat gedicht ging ook een beetje over dat we, ja, ja, dat we gewoon maar door moeten gaan eigenlijk. Ja, als ik het dan zo een beetje
en uitleg. Is dan het schrikbeeld dat er niks origineels meer komt, omdat we altijd verwijzen naar wat al geweest is?
Ja, misschien wel. Maar uiteindelijk, ja, komt dat ook weer allemaal weer. Alles komt weer uit een referentie. Of het is een voortzetting uit iets anders. En ik denk dat we, ja, misschien te hard zoeken of zo naar iets vernieuwends. Ja, ik kan ook geen antwoord geven erop, maar en wat ik doe is vragen stellen. En ja, dat is een beetje mijn rol, denk ik.
Ja, want je hebt die tekst wel zelf geschreven, die kop aan het spuwen is, ja, zeg maar, ja. Die tekst.
Ja, dat is wel een tekst die ik zelf heb geschreven. Maar daar heb ik natuurlijk ook wel naar dingen gekeken en naar dingen opgezocht en zo de tekst geconstrueerd. Dus uiteindelijk, ja, ik zal nooit zeggen dat mijn werk origineel is of zo, maar het is altijd een constructie of zo.
Ja.
Ja, misschien een beetje vaag, maar.
Nou, wat interessant is als je het over AI hebt, dat gaat natuurlijk helemaal, dat is eigenlijk een soort voorspellende tekstmodus. Ja. Dus dat is in extreme wat jij net beschrijft. He, dus je neemt referenties en op basis van hoe vaak die referenties voorkomen, dus hoe vaak een ander woord op een ander woord volgt, krijg je voorspellingen. Dat is natuurlijk een draai je nog verder het spiegelpaleis in.
Ja, precies. En voor mij gaat dat dan, ja, dan zit toch dat beetje dat idee van een ghost in de machine, dat je op een gegeven moment zoveel informatie hebt en zoveel dingen, dat je op een gegeven moment niet meer grip hebt op wat er precies gebeurt. En dat er dan dingen ontstaan die je niet helemaal begrijpt. Of net als met mythes, dat ook een verhaal wordt verteld en dat wordt dan doorgegeven. En uiteindelijk verandert dat verhaal langzaam steeds meer. En op een gegeven moment weet ook niemand meer wie wat heeft verteld of hoe het verhaal nou precies is ontstaan. Ja, en dat denk ik ook, dat gebeurt misschien nu met een soort digitale cultuur en digitale wereld, waar ook dingen, verhalen ontstaan door zoveel, door een gebruiker op Reddit met een username waarvan je ook niet weet wie dat is, maar er wel een bepaald verhaal weer schrijft, dat dan weer opnieuw hergebruikt wordt in een chatbot. En dan, ja, dat is hoe dat, die processen vind ik gewoon super interessant. En daarom relateer ik het altijd met verhalen, mythes en vertellingen die, ja, die altijd weer opnieuw, want het valt toch altijd weer in een bepaald patroon of zo.
Ja.
Ja.
En is dat dan, denk je, omdat daar ergens onder die vele variaties een harde kern van waarheid zit? Of hoe analyseer je dat?
Ja, goede vraag. Die dingen ontstaan inderdaad doordat er een kern van waarheid in zit, maar doordat dingen ook niet helemaal kloppen, vooral ook nu, dat we heel veel content consumeren, maar soms ook niet precies weten waar dat vandaan komt, beginnen we ook een soort van eigen constructies te maken over op die verhalen weer. En dan krijg je een soort lijn waarin dingen, waarheden en niet-waarheden, een soort van weer in elkaar gaan weven. En dan ontstaat er een soort nieuwe idee of zo, of een nieuw context. En dat doe ik ook met mijn verhalen, mythes en dingen waar ik aan werk. Dat zijn ook allemaal dingen die ik vind of lees of zie. En dan weef ik daar een soort eigen verhaal van.
Ja.
Ja.
En als ik dit zo hoor, dan klinkt dat ook een beetje onheilspellend. Want er is geen waarheid meer. Er is geen vaste steen meer waar alles op gestapeld wordt. En dus recht blijft liggen.
Ja.
Vind je dat mooi? Vind je dat iets om mee te spelen? Of zeg je, ja, er zit ook een gevaarlijke kant aan. Maar zwaar, het is nou helemaal zo.
Ja, ik zie dat een beetje als, ik noem dat zelf altijd een beetje emo-romantiek.
Ja.
Dat is een soort eigen term, dat het allemaal een beetje sad is, maar dat ik wel een soort van het romantische erin kan zien of zo. En dat is een beetje ook hoe ik mijn eigen werk wel bekijk. Het is allemaal wel duister, maar het is allemaal wel een beetje met een knipoog. En ik denk, als mijn werk alleen maar over duister en somber en, ja, want als je dat allemaal leest en consumeert, nou, dan word je ook niet blij, zeg maar. Maar ik denk uiteindelijk, ja, kan ik daar een soort van knipoog aan geven of een draai aan geven of een soort vraagteken achter zetten, waardoor dingen niet alleen maar draaien, ja, waardoor dingen interessant worden, omdat het niet precies te vatten valt.
Ja.
Ik denk dat dat ook een beetje de rol van de kunstenaar is.
Ja, het is geen opiniestuk in de krant waarin alles glashelder moet zijn.
Nee.
En waarin je snapt, oh ja, dit is er aan de hand en we worden gewaarschuwd.
Ja, precies. En ik denk dat veel, ja, kunst wel goed is in bepaalde vragen stellen. En dat je dan dingen ook in een ander licht kan zetten en dingen op een andere manier ook kan begrijpen. En dat kan je heel goed doen met beeld of met verhaal of met, ja, gewoon mensen anders laten kijken. En, ja, denken.
En humor is daar een belangrijke in, ook, ja, zeker in jouw werk.
Zeker, ja. Humor is zeker iets belangrijks in mijn werk. Ik heb daar wel heel erg mee gestruggeld altijd. Het was altijd een ding voor mij, omdat ik wilde nooit echt grappig zijn. Ik denk altijd, ja, dan wordt het best wel droog. En voor mij is het heel moeilijk om een soort balans te vinden tussen iets serieus in iets van een waarschuwing, maar ook wel een grap. En dat zit ook wel veel in volksverhalen en mythes en Hans Christian Andersen's sprookjes zijn ook heel duister, maar, ja, ook wel heel grappig of zo.
Ja, en, als je maar, van die humor houdt.
Als je van die humor houdt, precies. Ja. Ja, het is misschien niet voor iedereen grappig of zo. Dus ik denk dat er ook wel heel veel mensen bang echt zijn voor die verhalen.
Ja.
Maar ja, dat is gewoon een leuk speelveld of zo om mee te werken.
Ja, want als het te grappig zou worden, dan onderschat je het werk. Dan neem je het niet meer serieus.
Ja, ik denk dat vooral. En dan gaat het al, ja, dit is al, ja, dan gaat het alleen maar om de grap. En dan denk ik van, ja, ik wil ook wel iets meegeven of iets vertellen. En dan blijft het, dan hebben ze het verhaal gezien of het werk gezien. En dan is het alleen maar die grap en dan slaat het een beetje dood voor,
ja,
mij.
En ja,
ja, natuurlijk, ja, je kan alles ondervragen en alles. Maar ik denk, ja, voor mij is het wel belangrijk dat er wel meer in zit. Er moeten lagen in zitten.
Ja.
Dat is voor mij belangrijk, ja.
Zeker in het videowerk AI Evolutionary Log of the Human Race Lay Open to Us. Is dat zo? Daar gaat het ook dus over technologie die ons, ja, overneemt. Twee AI-systemen praten tegen een ander personage.
Ja.
Wat komen die dat personage vertellen? Kun je het in jouw woorden samenvatten? Want ik heb het een beetje gedaan, maar...
Ja, het is eigenlijk een werk over een computerspel, Metal Gear Solid 2... en in het einde van het spel, dan kom je erachter als main character dat die generaal waar je constant in contact mee was, die jouw opdrachten geeft, eigenlijk geen mens is, maar een AI. En hij heeft een soort plan gesmeden samen met een andere AI die ook een soort scientist, military background heeft. En op een gegeven moment vraagt de main character van, oké, maar wat ga je dan doen? Of hoe ga je dan de wereld overnemen? En dan vertelt, dan houdt hij een soort monoloog waarin hij dus vertelt dat hij genen aanpast. Of dat zijn doel is om van de mensheid de genen aan te passen, DNA aan te passen. Zodat hij een soort eigen mens kan constructueren. Een beter mens misschien nog wel. En ja, dat idee vond ik wel, vooral in de tijd waarin dat was. Ik denk begin jaren 90 was dat, kwam dat spel uit. Eind jaren 80, zoiets. Vond ik dat een heel vooruitstrevend idee. Ook over, ja, het hele verhaal en de main character die een soort spion is. En probeert in te breken en om een militaire opdracht te krijgen. En nu speelt dat steeds. Ja, ik heb ook wel gevoel dat dat nu ook wel begint te komen of zo, die ideeën. Misschien dat mensen ook gaan denken, oh ja, wat gaat zo'n AI dan doen of zo in de toekomst? Of,
ja.
Ja, dat wil niet zeggen dat dit dan zo is, maar dat is wel iets waarover na te denken. En toen heb ik alle zinnen die werden gebruikt door die AI, die AI dan zei, die heb ik dan omgezet in prompts. En daar komen dan beelden uit. En dat was eigenlijk een soort visualisatie van hoe die AI dat dan zou creëren. Dat was een beetje waar het werk over ging.
Dus de tekst is oorspronkelijk eigenlijk.
Ja.
Die hoort bij die game.
Ja.
Die al inmiddels zoveel jaar oud is, 30, 40 jaar oud is.
Ja.
Alleen de beelden die erbij zijn, die zijn door de huidige AI gemaakt.
Ja.
En,
ja,
en wat leverde dat op voor jou? Wat voor verrassing zit er daarin?
Ja, het was natuurlijk... ik heb dat natuurlijk gemaakt in DALL-E Mini. Dat was een van de grotere commerciële eerste modellen. En dat was gewoon heel raar wat eruit kon. Het was gewoon, ja, gewoon als je dat, ja, nou ja, we zijn nu een paar jaar verder, maar uiteindelijk is het wel shocking hoe zo'n model veel realistischere beelden begint te maken. En toen was het een soort van weird ding die dan, ja, probeerde daar beelden bij te maken bij die teksten, maar dat ook niet, die ook niet helemaal begrijpt. En door alles erin te gooien en steeds met die teksten dingen te proberen te genereren, had ik wel een paar mooie beelden kunnen maken eruit. Maar het kostte wel veel tijd. Je moet wel echt veel genereren om daar iets moois uit te maken. Maar ik vond het ook wel leuk, omdat dat dan, nou, dan krijg je gewoon zo allemaal beelden te zien die allemaal niet, die gewoon heel raar zijn bij die tekst of zo. Dus je trekt het helemaal uit de context. Dat is een beetje het idee.
En je onderstreept ook die AI-systemen, die zijn nog helemaal niet zo geweldig. In ieder geval destijds niet.
Nee.
Die hebben nog niet zo heel veel, hebben niet zoveel van te vrezen wellicht.
Nee.
Je zou misschien een herneming moeten doen anno 2026.
Misschien wel, inderdaad. Elke paar jaar een nieuwe versie. Misschien dat was wel een goed idee. Ja.
En klopt mijn aanname dus inderdaad dat het idee is dat die AI-systemen het lichaam proberen te omzeilen, dus uiteindelijk overbodig proberen te maken, maar naar een soort van bewustzijn willen, een zuiver bewustzijn.
Ja, en een soort eigen mens creëren. Ja. Dus ze willen eigenlijk dus DNA helemaal kunnen aanpassen vanuit mensheid. Dan moet je natuurlijk, hij was dan een militair generaal, dus het zal ook wel zo het militair gedachtegoed inzitten natuurlijk, wat er dan mee in zit. Maar ja, als je nu kijkt ook van, hoe bijvoorbeeld Palantir, dat is ook zo'n groot AI bedrijf uit Amerika, die heel veel informatie verzamelt en AI gebruikt voor, die heel veel informatie ook aan Israël geeft en dan kunnen zij precies bepalen, nou, hier moet je bombarderen. Ja. Maar wij doen het niet. En dan laat hij het over aan Trump. Maar dat zijn wel allemaal AI-systemen die dus heel ver ontwikkeld zijn. Die dus wel dat kunnen. En dat, ja, als ik dan denk, misschien van de volgende stap dan ook wel de mensheid aanpassen of zo. Ja, het is maar een idee, hè. Maar
het is een schrikbeeld in ieder geval.
Ja, het is een schrikbeeld, maar dat is wel iets waar, ja. Het zijn wel dingen waar ik over nadenk of zo.
Ja. En inderdaad, je noemde net al de ghost in the machine. Dat is dus dat je eigenlijk niet meer weet op basis waarvan die beslissingen gemaakt zijn. Maar ze zijn er wel.
Ja.
En waarom zou je ze dan negeren? Want ze zijn er. Hè? Ja. Dus dat advies ligt er. Ja, ga je dan nog helemaal uitpluizen waarom dat advies tot stand is gekomen? Nee, het advies is er. Dat interesseert jou, dat veld daar.
Ja.
Daar gebeurt iets.
Ja, dat is gewoon een soort frictie. En er zijn wel dingen waar we allemaal misschien niet helemaal begrijpen hoe het gebeurt. En dat het ook voelt een beetje als magie of zo.
Yeah.
Zo van, je stopt er een tekst in en dan komt er een heel verhaal uit of een beeld uit. Het is een beetje, bijna als de eerste, de magische lantaarn van de camera. Waar je ook soort van, je stopt er een soort plaatje in en dan wordt het zo vertoond als film, zeg maar. Ja. En dan was dat ook heel magisch bijna. Niemand begreep helemaal hoe dat werkte of zo. En doordat je dingen niet helemaal begrijpt, begin je ook, trek het wel even uit, maar conspiracy denken is ook vaak, hè, waarvan je denkt dat je bepaalde systemen begrijpt. En dan begrijp je het niet helemaal, maar dan denk je dus dat er dingen niet kloppen helemaal. En dan begin je eigenlijk een soort eigen context te creëren. Een eigen verhaal aan te geven.
Je vult de gaten in met je verbeelding. Precies. Je denkt, ik krijg het niet bij elkaar in mijn hoofd. Dus ik bedenk wel wat er tussenin ligt.
Ja. Ja. En dat is iets wat nu heel veel gebeurt. Ja. Ja. En heel veel op...
En tegelijkertijd van alle tijden is. Want mythologie is dat natuurlijk ook. Of tenminste religie. In mijn perceptie is dat ook.
Ja.
Je weet niet wat er gebeurt. Dus je maakt er een verhaal van.
Ja.
Er is een god. Er zijn wezens. Ja. Die hebben deze en deze eigenschappen.
Ja, precies.
En zo klopt het toch weer in je hoofd.
Ja, bijvoorbeeld ook. Ik heb ook een keer een werk met Rick Laging gemaakt. En toen hadden we over hekserij. Hadden we zo'n tafel gemaakt met allemaal. Hadden we een soort hedendaagse versie. Komt uit, komt raad heette dat werk. En toen hadden we ook een beetje onderzocht van hoe hekserij dan ontstaan was. En dat ging ook eigenlijk over dat mensen niet. Er was gewoon heel veel, een hele lange koude periode in Nederland, waardoor heel veel mensen doodgingen. En toen dachten ze ook van, oh ja, hoe kan dat nou toch? En toen had ook de Spaanse Inquisitie had gezegd tegen eigenlijk Nederlanders en ook tegen Breugel van, oké, jij moet, dit is een beetje hoe hekserij eruit ziet, dus jij moet dat dan tekenen. En toen heeft hij dus die etsen gemaakt. En toen zag je in één keer een soort vrouwfiguren op een bezemsteel door de lucht vliegen en die kon dan het weer besturen en dat daardoor mensen doodgingen. Dus ook een soort, en dan moet je voorstellen, dat denk ik dan, in die tijd zag je niet zoveel media en beelden zoals wij dat nu zien. Ja. Dus de kerk was echt een soort hele heilige plek. En dan zie je allemaal dingen wat je dan nog nooit van je leven hebt gezien. En dan zie je zo'n tekening. En dan denk je echt van, wow. Ja, dit is misschien wel echt zo.
Ja, dus ja. Dat is gewoon de zonnebok-theorie eigenlijk.
Ja, ja,
kijk eens,
ja.
Hier komt het door.
Ja, ja.
Ja. Als je dat weet, moet je natuurlijk technologie heel anders gaan inrichten met deze voorbehouden erbij.
Ja, maar dat gaat toch niet gebeuren.
Dat gaat niet gebeuren.
Nee, mensen die... Ja, het is ook een beetje een soort experiment, denk ik, of zo.
Ja.
Dat iedereen, ja... Niemand weet eigenlijk wat er precies gebeurt. Dus dan gaan we gewoon maar lekker consumeren en door blijven pompen met die content. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ja.
Yeah.
En dat is voor mij ook wel een soort, ja, door dingen te maken daar een beetje daarover is het zo van, oh ja, een soort grapje of, nou ja, grapje, maar wel dat je er wel ook bij stilstaat, zeg maar. Ja.
En tegelijkertijd lachen we er ook een beetje om, tenminste via jouw werk, want er is humor, zit humor in. Je maakt heel veel dingen op kleine schaal, wat dingen ook schattig maakt. Hè,
ja,
snel.
Emo romantic. Ja,
ja zeker. Emo romantic. Er zit een zekere knutselmatigheid aan. En dat dan weer gepaard aan die grote ideeën of die grote gedachtes.
Ja, het is ook inderdaad dat ik... Ja, dat zijn allemaal systemen waar je niet tegenop kan boksen. Dus dan, ja, dan ga je gewoon dingen op jouw manier doen of zo. En dan misschien eindig je inderdaad op een soort knutselachtig of een soort van... Ja, hoe noem je dat? Wat een naïvere manier van werken of zo. En ja, dat is wel iets wat voor mij een soort opluchting geeft of zo. Of iets waar je, hoe ik het op mijn manier doe. En dat is denk ik, ja. Ik heb ook heel erg getwijfeld van, oh ja, moet ik niet gewoon alleen maar digitaal werken? Want dan gaan we naar digitale tijdperken en zo. En toen dacht ik, ja, eigenlijk blijft handwerk altijd... blijf je altijd zien en dat is altijd iets menselijk of zo. Dus ik probeer het daarom altijd te combineren, het handwerk en het digitale werk. En ik vind het heel interessant allemaal, maar ik ben ook niet echt een soort tech nerd of zo, die daar echt alles van weet en alles mee doet. Maar het zijn wel dingen die ik heel interessant vind. Ja, ik kijk er wel van naar.
Hoe zit het met die vogelverschrikkers? Er is een reeks vogelverschrikkers ja. In jouw oeuvre.
Ja, dat is ook
je
een beetje...
Aan?
Ja... is ook weer een beetje een soort offerfiguur. Hè? Dat is het een beetje hoe ik ze bekijk. Het zijn een soort effigies, een soort... ja,
modellen
soort,
eigenlijk, hè?
Een ja,
representatie van iemand. Als ik voodoo gebruik, dat soort
ja,
poppen
precies.
Bijvoorbeeld.
Ja, dat is het, ja, het is een beetje een soort offerfiguur. En die probeer ik altijd een beetje in een soort bepaalde context te zetten... of een soort sfeer mee te geven. En dat begon eerst met een soort materiaal... testjes door ze te maken in verschillende materialen en altijd dezelfde pose, hè? Want ze hebben altijd bijna een soort christelijke aan het kruis hangende pose en dat is gewoon een soort heel sterk beeld en daar dat ja en die vogelverschrikkers die dat begon met een soort poem van T.S. Eliot over over na de Eerste Wereldoorlog waarin heel veel bloedvergiet was en heel veel mensen zijn overleden. En eigenlijk probeerde hij daar dat met ja, een soort schetsbeeld te geven van dat mensen niet meer helemaal wisten hoe ze eigenlijk nu weer in het leven staan. Dat mensen een beetje verloren waren en dat
ja, gedesillusioneerd soort... door die horror van die oorlog,
ja.
Maar ook door hun eigen besluiteloosheid of
ja.
Dat ze zich niet verzet hebben of zich niet.
Ja,
dus
dat mensen
lege
een soort
mensen...
lege hulzen waren mensen. Mensen waren een soort. Waren lege figuren geworden in
ja.
Zijn ogen. En dat is hoe hij dat omschreef als the stuffed people, dat de hooi eigenlijk een soort ingestopt wordt in die mensen om een soort van maar weer een beetje hoop te geven of dat ze een bepaalde richting te geven. En dat en ja, ik vond dat wel een heel sterk beeld, een idee en ook weer een soort waarschuwing op een bepaalde manier, inderdaad ook weer. Maar ja, ik probeer daar nu ja, ik probeer daar nu een nieuwe serie van te maken. En ik wilde nu... leek me wel leuk om ze uit brons te maken. Omdat dat ook een soort heel koud, hol materiaal is. En ik probeerde iets meer een soort scène te zetten. Dus nu, eerst waren ze echt een soort figuur. Maar het was meer een materiaaltest. En nu probeer ik echt een soort scènes te maken waarin ze staan. Zodat ze iets meer misschien context krijgen.
En wie zijn die mensen? Zijn wij dat allemaal? Of hoe kijk je daarnaar? Zijn sommige mensen dat?
Ja, ik heb nu eentje... Ja, ik vond ook wel... Ja, ik had gekeken naar Brussel recentelijk, waar dus die boerenprotesten waren. En toen hadden ze ook, kwamen ze met die tractors naar Brussel en begonnen ze van alles te storten, stront en aardappelen te schieten tegen de parlementsgebouw. En op een gegeven moment stond daar ook weer een soort scarecrow met een soort berg aardappelen en dan zo'n halve pop in een soort boerenpak. En ook weer in die pose weer, zeg maar.
Ja, en het kruisgenageld.
En dat kruisgenagelde idee. En dat, ja, dat was wel meteen een soort... voor mij dacht ik wel, wow, ik moet daar wel iets mee doen met dat beeld.
Want wat resoneert er dan? Want het is niet iets wat je heel makkelijk overeind kan zetten. Je hebt het zo in elkaar geknutseld. Ja. Het heeft iets knulligs, maar het heeft ook iets kwaadaardigs of zo bijna. Dus, ja. Het idee van wat je hebt als je iemand fotografeert, wat men vroeger dacht, als je iemand fotografeert, neem je een stukje van de ziel. Als jij nu een pop zou maken van iemand anders en je steekt het in de fik, ja, dan is dat gewoon materiaal. Maar er zit er iets heel kwaadaardigs in, omdat je iemand hebt nagemaakt.
Ik probeer niet per se dat ze dan echt op iemand lijken, maar het is wel iets, nu probeer ik daar wel iets mee aan te kaarten. Ja, dat het wel iets over die protesten gaat of dat vind het moeilijk. Ja, ik probeer niet per se. Ja, het is altijd lastig om dan wel iets aan te wijzen, maar niet precies. Ik probeer niet iemand of die groep mensen in een bepaalde hoek te zetten.
Nee, nee, nee. Nee, maar puur want het werkt overal. Het werkt ook op een veld. Dan zit daar ook iets heel, heel akeligs in eigenlijk. In het kopiëren van een mens op een heel leeg veld.
Ja.
Althans, je kunt het vrolijk zien. Een van jouw materiaalschetsen is heel vrolijk eigenlijk.
Mm-hmm.
Daar ziet het toch een beetje olijk uit. En dat is wel grappig. Maar het kan ook iets kwaadaardigs krijgen. En misschien zit er ook een associatie van horrorfilms in.
Ja.
Rondom de vogelverschrikker.
Ja. Dat is natuurlijk een popcultuurbeeld ook wel.
Ja.
Voor mij was het ook omdat vormen ook een soort leegte of zo, template, een soort vorm waarop je kan werken en dat altijd een soort sterk beeld communiceert. En het heeft iets duisters, maar ik probeer ze dan wel op een soort luchtige manier weer te geven.
Ja. Waarmee het ook weer, vind ik, aansluit bij je eerdere werk. In de zin dat de mens bokst tegen grotere systemen om hem heen. Nou ja, in het voorbeeld wat ik in de inleiding gaf, zitten er twee kraaien die duidelijk veel slimmer uit hun ogen kijken dan die pop zelf. Dus het lijkt allemaal niet zoveel effect te hebben.
Ja.
De dieren zijn slimmer dan de mens die daar een afschrikwekkende pop neerzet. Zie je het ook op die manier dat het ook een beetje een soort overmoedige poging is van mensen om zichzelf te kopiëren en te denken, oh, dan is de situatie opgelost. Dan is mijn graan veilig. Of dan is
Het is natuurlijk ook, de pop is natuurlijk ook, schrikt iets af. Ja. Schrikt de vogels af. Maar dat afschrikken, dat kan van alles zijn natuurlijk. En dat is een beetje waar ik ook mee werk met die pop. En dan
en bij de boeren dan? hoe lees je het daar? Welke lading krijgt het daar?
Ja. Omdat, ik vond het gewoon een heel mooi beeld. Of het is gewoon voor mij ook iets heel historisch dat zo de boeren tegen het parlement of zo. Dat is een soort zo sterk, zeg maar, al door eeuwen heen is het altijd de boer tegen de soort van
de elite.
Hoge elite.
Ja.
En ik vond dat wel heel mooi. En dat dan ook gewoon, dan komen, zeg maar... Ja, dan heb je de rode lijn protest en dan zie je heel veel mensen zo ook protesteren en dan trekken ze rode kleren aan. Maar dan denk ik, die boer die komt gewoon allemaal met een tractor en dan gewoon met aardappels schieten tegen het parlement en stront gewoon tegen de gebouwen gooien. En dat is echt zo, zo powerful, zeg maar. Ergens vond ik dat, ik weet niet, ik vond dat wel een soort heel krachtig beeld of zo.
Dus dat is de materie in de strijd gooien in plaats van alleen maar het symbool van iets rood aantrekken?
Ja, het is natuurlijk, het alle twee een heel ander gedachtegoed natuurlijk. Dat vechten of zo, dat vond ik gewoon wel heel sterk. Dan zie je van die filmpjes en dan komt er zo'n tractor aan. Dan gaat zo'n politieagent die kan dat echt niet tegenhouden. Ja. Dus die rijdt gewoon al die hekken omver en dan gewoon komen gewoon al die tractors, zeg maar, de stad in. Ja, ik was toevallig een dag ervoor in Brussel. Dus ik zag, zeg maar, die soort van, ik noem het maar zombie-barricades, zo van die metalen X-vormen met prikkeldraad eromheen, alsof er echt een soort zombie de stad in komen, zeg maar, van, we gaan dat neerzetten. En dan, ja, dan zie je zo dag later zo, hoe ze dat dan doen. En, ja, het is toch wel, ja, iets heel krachtigs. Ik weet niet of ik met, ik vind politiek gedachtegoed moeilijk, want ik durf ook niet te zeggen dat ik zo'n pro-boer ben of zo, en dat we allemaal gelijk hebben. Maar ik vind wel, ja, ik vind gewoon het beeld heel sterk. Gewoon, ja. Gewoon bijna iconisch, zeg maar. Ja.
Nou ja, het is misschien een beeld dat we vaker gaan zien. Ik bedoel, de macht, de fysieke macht die het aflegt tegen diplomatie is wat we op het wereldtoneel natuurlijk nu ook zien.
Ja.
Met Trump die zegt, ik wil Groenland hebben, hoe dan ook. Ja. En ik hoef niet meer aan vrede te denken. Het is wel tijd voor gewoon machtsplay, powerplay.
Ja, hij is voor mij echt een soort trickster, ja, wat dat betreft. Hij probeert gewoon, er is gewoon een soort orde en dan... Hij probeert een soort van de pot te stirren, zeg maar, weer. Mm. Door dat soort dingen te zeggen. En ja, voor mij zijn dat ook dingen die in de geschiedenis natuurlijk ook gebeurd zijn. En dat zie je toch weer terugkomen of zo. En dat lijkt bijna alsof we daar niet van geleerd hebben. dat er dan iets moet gebeuren om verandering te brengen, zeg maar.
Ja. Ja, precies. Of dat we te veel naar één kant overhellen en dat dat dus een tegenreactie moet komen van de andere kant.
Ja.
Het is misschien ook een krachtenveld wat zich opnieuw verdeelt.
Ja, het is ook inderdaad, ja, het gaat natuurlijk altijd om geld en zo en macht. En door zoiets te doen, dan breng je een soort ook verandering economisch. En dan gaat het geld een beetje zo schommelen en dan gebeurt er wat, zeg maar.
En jij ziet dat het nog steeds in die, nou, middeleeuwse of zelfs nog oudere tradities van archetypes, de trickster noem je nu.
Ja.
Dat onze werkelijkheid past daar nog steeds perfect in eigenlijk.
Ja, bijna wel.
Dat is wonderbaarlijk, toch?
Ja. Ja, en dat zijn ook die soort van kleine ingrepingen die ik doe dan met die werken. Dat het dan nog steeds, door dat nog steeds aan te kaarten, steeds te tonen. Ja.
Ja. In die reeks Vogelverschrikkers zit ook een geek. Een witte hoodie heeft hij met een afbeelding van ridders erop. Hoe past die in de reeks? Die kon ik niet zo snel...
Dat was een soort hoodie-achtig figuur met... dat was een tekening wat een vriend van mij gemaakt heeft. Ik had hem gevraagd om dat op dat werk te maken. En dat is eigenlijk een tekening van Warhammer, waar hij heel erg fan van is.
Ook een spel? Bordspel toch?
Ook bordspel, ook videogames. Ah, okay. En maar ze zijn ook vooral bekend om de lore, om zeg maar de verhalen. En als je die fanbase bekijkt, dat is echt een soort bij ons echt een soort religie is dat. Dat gaat heel ver en dat gaat er ook echt over aliens en wezens die allemaal bepaalde religie volgen. En die hebben oorlog met elkaar en het gaat ook over bepaalde zondes en die ja. Dus het is een heel duister spel eigenlijk. Mm. En vond ook wel mooi dat dan op zo'n hoodie zat van zo'n vogelverschrikker. Ook een soort waarschuwing of een soort... dat spel dat gaat verder dan alleen een spel. Dat is het echt een soort diep verhaal in wat mensen echt geloven. Nou ja, geloven. Die echt ontroerd zijn door, zou ik dat zo maar zeggen. Ja.
En wat een mindset kan creëren waarmee je naar de rest van de wereld kijkt.
Ja.
Dus als je het over alt-right hebt tegenwoordig bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zit in eenzelfde soort cultuuroorlog eigenlijk.
Ja.
Het idee, we worden aangevallen, onze waarden worden aangevallen en dus zijn er vergaande maatregelen nodig. Misschien wel geweld. We zitten in een strijd. Dat überhaupt dat idee al.
Ja, precies. En ja, dat toch wel dat gedachtegoed van oorlog en fysiek een ander aandoen, zeg maar. Dat zit er wel in of zo. En dat gaat ver en dat gaat met rassen en dat gaat met gender en dat gaat met identiteit. En, ja.
En helpt dat jou er werk over te maken ook om naar het nieuws te kijken, zeg maar? Dus neem je dat frame over als je daar naar het nieuws kijkt?
Ja, ik kijk natuurlijk wel naar nieuws en ik lees wel veel dingen. En, ja, ik heb daar wel eens over nagedacht. En toen dacht ik ook van ja, ik probeer eigenlijk helemaal niet zo dat te doen. Maar omdat dat dan toch, ja, dat gebeurt in de wereld of dingen. Ja, het is ook wel een beetje toch wel een soort reflectie wat je maakt uiteindelijk. Uh-huh. En dat zijn dan toch wel, die reflectie is wie ik ben en dat ook de dingen die ik zie en zo. En dat komt op een of andere manier wel toch wel terug of zo in mijn werk. Ja.
En ook andersom, ja. dat doordat je dat werk gemaakt hebt, dat je anders naar de wereld kijkt?
Ja. Het is ook een soort relativering of zo. Het is ook een soort van, ik maak dat en dan probeer ik het te begrijpen op mijn manier of zo.
Ja.
Ja. En dan vind ik het ook leuk om te tonen en dan probeer ik soort van mijn manier dat te tonen aan een ander of zo, of een kijker, ja.
Je hebt ook werken gemaakt die iets meer persoonlijk zijn. Bijvoorbeeld die klankinstallatie die ik beschreef. Bird Elements One World. Een reeks handgegoten tempelklokken aan een houten structuur,
ja.
balk.
Ja.
Die jij dan bespeelde eigenlijk, hè?
Ja. Ja, dat was een veel persoonlijker werk. Dat, toen het ging een beetje over mijn relatie met mijn familie en van mijn oma, die ook Indonesisch is. En toen mijn oma was katholiek en die was door de oorlog en onafhankelijkheid heeft ze gekozen om naar Nederland te komen. En toen heeft ze een soort van dat allemaal weggestopt eigenlijk, die hele kant. Dus ik wist, ja, ik groeide op met eigenlijk heel weinig te weten van wat het dan was of zo. Maar dan hadden we wel het eten en de gewoontes en bepaalde dingen. En ik kon dat nooit helemaal begrijpen dan dat ik dat ook was of zo. Omdat ik was gegroeid op in Nederland en groeide op in Maarsebroek. En dat was gewoon een redelijk witte school met gewoon kinderen die niet daarmee bezig waren of zo. Of misschien ook niet allemaal Nederlands, maar ja, het is toch een soort identiteit die je dan bent of zo. En probeerde dat op een andere manier daar toch wel iets mee te doen. Ik vond het eigenlijk wel leuk om daar iets naar te kijken. En toen, door middel van die bellen, probeerde ik letterlijk te communiceren met die kant. Met die soort van voorouders die ik heb. Door de bellen te bespelen, probeer ik daarmee te communiceren.
Want hun oorspronkelijke functie is het oproepen van geesten.
Ja, het zijn wel gebaseerd op tempelbellen. Dus het heeft daar wel mee te maken. Ik heb daar wel een beetje een eigen draai aan gegeven. Dus het is niet dat het allemaal precies zo is. Maar ik vond het wel leuk en ook om ze niet te stemmen, de bellen, dat ik een soort eigen textuur, een eigen klank en een eigen vorm probeerde te maken om daarmee te communiceren. Dus ze worden door een drumcomputer bespeeld die ik zelf instel en dan speel ik ook nog live, zeg maar, erop. Dus het is een soort, ook een beetje een soort gamelan-achtig referentie. Want een gamelan, onderdelen van een gamelan-orkest heb je ook man en vrouw die bijvoorbeeld verplicht man en vrouw moeten zijn om op dat deel van het orkest te spelen. En dat soort dingen vond ik ook wel interessant om dan ook zo met mijn instrument een beetje om te gaan. En het was er wel een strijd, want ik heb helemaal niet zo heel, ik heb geen instrument of muziek achtergrond. En ook niet zo heel sterk codeerachtergrond. Dus ik heb heel veel hulp gehad van Jesus Ingelesias Canuto. Die heeft me geholpen met het maken, wel technische gedeelte vooral. En ik vond het gewoon heel spannend, omdat ik dacht van ja, ik ga gewoon. Ja, het was eerst het idee om ze gewoon een beetje geluid uit te krijgen. En op een gegeven moment ging dat steeds verder. En toen ging het verder. En toen op een gegeven moment, wow, van, oh ja, ik heb eigenlijk gewoon een instrument nu.
Ja.
Die ik bespeel. en die ook zelf kan spelen. En ook een soort combinatie kan doen. En dus toen het begon eigenlijk met van dat het een volledig zelf spelend instrument is. Dat ik er niet bij ben. Dat het dan probeert te communiceren. Maar uiteindelijk was het toch misschien beter als ik zelf ook wel perform erop. Dat je een soort, dat je toch beter die combinatie en dat zoeken vooral vind ik heel interessant. Want ik kan helemaal niet een instrument spelen, maar ik probeer wat dingen erop en daardoor zoek ik naar die soort van connectie.
En is dat ook symbolisch voor je eigen achtergrond en inderdaad je eigen wortels? Heb je op die manier gezocht?
Of is die persoonlijke zoektocht? Ik ben wel eens in Indonesië geweest, 2 keer. En dan, ja, het zijn toch gewoon een hele andere wereld voor mij of zo. En,
met welk idee ging je daar naartoe? Welke drang? Of
nou ja, toen was ik heel jong. Dus toen wilde mijn moeder daarheen en dan ging ik mee. En dan zie je die wereld of zo. En dan ja, dat ben je dan ook of zo. Dat was gewoon een beetje het vreemde of zo.
Voelt het dan ook zo, dat dit ben ik ook? Of is het, ben je toeschouwer en denk je blijkbaar loopt er een lijntje, maar ik weet het niet?
Ja, denk dat laatste, ja. Ja, en dat lijntje, dat probeer ik dan ook te maken of zo, door dat instrument, door dat zoeken. En vond het wel, het was een heel persoonlijk werk en ook wel heel anders dan mijn andere werken, maar het was ook wel een soort, iets wat ik zelf wilde doen of zo. En zelf een verbinding zoeken of zo, daarmee. En
is dat gelukt?
Ja, voor mijn gevoel wel. Ik vond het wel, het is niet dat ik met geesten heb gepraat of dat iemand terugpraatte, maar het was wel gewoon het idee of zo, om zo het werk te maken, was al heel erg een soort opluchting of zo. Of een soort, ik heb het ook aan mijn moeder laten zien, die snapte het niet helemaal of zo, maar dat was oké. Okay.
Dat is interessant, want Je zou zeggen dat zij die traditie, dat zij de link beter begrijpt dan een willekeurige toeschouwer.
Ja.
Of waarom paste dat niet?
Dat is een wat langer verhaal ook wel hoor. Maar mijn moeder die staat heel erg achter hoor, wat ik doe en zo. En maar voor haar is het ook, het is gewoon een beetje lastig om te begrijpen. Mijn moeder is al wat ouder en heeft ook een ongeluk gehad. En het is soms wel moeilijk om bepaalde dingen te begrijpen. Maar ik denk dat misschien toen zij mijn leeftijd had ze ook wel problemen met die identiteit en die achtergrond. En ik denk dat ze dat nu niet meer zou zeggen. mijn moeder heeft wat, ook, die heeft net als mijn oma, gewoon, die kan heel goed dingen verdringen, zeg maar. Dus dat is een beetje wat er gebeurd is of zo, denk ik.
Ja, waardoor je dus misschien ook een wat omslachtige manier, om het even negatief te stellen, nodig hebt van communicatie. Dit is een hulpmiddel, zou je kunnen zeggen, zo'n instrument.
Ja.
Anders ga je gewoon zitten aan tafel en zeggen, nou, laten we het eens over hebben.
Ja, precies. En dat is heel goed dat je dat zegt, want dat is inderdaad, ik denk dat heel veel Indo's misschien dat ook wel herkennen. Je praat niet zoveel over die oorlog, maar dan of die geschiedenis en dan probeer je dat op, je relativeert wel op een andere manier of zo. Door misschien wel dat etentje of dat bepaalde gebruiken en zo, communiceer je dat wel. En misschien door dat instrument communiceer ik het ook niet inderdaad direct, maar juist op een abstractere manier.
Ja. Ja. En dat gaat dan heel erg over religie of het spirituele. Hè? Dus weer zo'n systeem wat boven en buiten ons staat.
Ja.
En waar je mee in contact komt.
Ja.
Op welke manier dan ook.
Ja, ik ben niet religieus, maar ik geloof wel dat er altijd iets is wat groter is dan ons of zo. En dat we daar ook altijd al naar zoeken. En dat doen we al door de hele mensheid heen. Dat vind ik gewoon heel interessant. En dat kan je doen, sommige mensen doen dat als iemand overlijdt, dan zetten ze een fotootje neer in een boekenkast of zo. En dan kijken ze ernaar en dan denk je aan, toch aan die persoon, maar dat is ook een manier van een soort ritueel of een soort relativeren of zo. En ik denk dat iets is wat we allemaal doen op een eigen manier. En ik denk dat dat ook een grote rol speelt in mijn werk.
Ja. Ja. En zit hier ook een komisch aspect in eigenlijk? Want je zou kunnen zeggen, Je zegt net heel helder, nou, ik geloof niet in per se, ik ben niet religieus, ik geloof niet per se dat er geesten worden opgeroepen. Toch is het een semi-serieuze poging om dat wel te doen.
Ja.
zit dit naar de parodiekant? Of is dit toch ergens, zit er toch een serieuze poging in? Hoe zou je dat zelf definiëren? Of misschien heb je het ervaren terwijl het niet per se zo serieus was. Ik ben wel benieuwd hoe dat uitviel.
Vind ik ook moeilijk om te zeggen. Ik geloof, al wat ik net zei. Ik geloof wel in iets of zo. In iets, de kracht van religie of zo, geloof ik wel in. En ik heb wel eens nagedacht om ook bijvoorbeeld van die silent retreats te doen. En dan iedere keer het bijna doen en dan doe ik het toch niet.
Mm.
Omdat ik het dan toch heel moeilijk vind of zo. En het is ook, het is ook iets wat je jezelf, je daagt jezelf uit, zeg maar. En op een andere manier.
Ja.
En dat is ook wat ik doe met dat werk. Dus ik heb mezelf ook een soort uitgedaagd op een bepaalde manier. En,
uit je comfortzone eigenlijk.
Ja, precies dat. En ik denk dat dat wel veel, mijn manier kon ik daarmee relativeren. En ja, het is voor mij niet de grap of zo. Het is best wel serieus. Maar als je kijkt naar de decoratie en op de bellen zelf, dan kan je ook wel, er zitten ook wel een soort grappige figuurtjes op of zo, of tekeningen. En dat maakt het ook een beetje luchtig of zo. En dat vind ik ook wel belangrijk.
Ja.
Dat het allemaal, ja. In de kerk zie je ook, of dan ga je naar bepaalde historische objecten of zo. Wat vaak met religieuze objecten. En dan, voor mij zie ik daar ook iets heel serieus in, maar ook wel iets luchtigs in of zo. Bepaalde figuurtjes of tekeningen of. Maar het is ook wel serieus. Ja, dat is precies wat ik ook zoek in mijn werk.
Ja precies. Ja. Hoewel ik bij jou misschien het komische nog iets duidelijker vind dan wanneer je een willekeurige kerk binnenloopt. Misschien dat het daar onbedoeld komisch is.
Ja, misschien omdat ik dat ook niet kan. Dat echt een kerk bouwen. Ik wou dat ik dat kon, maar de kracht van echt iets zo groots monumentaals of zoiets. Misschien, ik weet niet. Misschien, ik wil dat ook helemaal niet, denk ik, of zo. Ik doe dat gewoon op mijn manier. En ik denk het absurde, het humoristische, dat is misschien wel het enige wat soms overblijft.
Ja.
Tenminste, zo zie ik dat dan.
Ja. Ja, je meest recente project is misschien de meest ambitieuze. Daar vertel je echt een verhaal. The Waiting Room is het, hè? Met verschillende archetypes die samen zitten.
Ja.
Geanimeerde poppen. Worden het, hè?
Ja.
En ze vertellen ook, ze vertellen onderling samen tegen elkaar een verhaal over de hogere zin van het leven.
Ja. Het zijn eigenlijk inderdaad wat je zei, 6 poppen die, ze hebben een soort gesprek met elkaar en ze zitten vast en ze willen eigenlijk verlossing door een soort nirvana te zoeken. Dus eigenlijk een soort vrijkomen van het lichaam waarin ze vastzitten en dat zeggen ze niet direct, maar het zijn een soort inderdaad archetypes. Dus je hebt een soort bedelaar, je hebt een dichter, je hebt een monsterhuis, je hebt de lovers, dat is eigenlijk een soort polyseptemie koe, dat is een koe met 2 hoofden. Dat is eigenlijk, die zitten eigenlijk vast, die zijn verliefd op elkaar, maar die zitten een soort van in één lichaam vast. Dus met dat soort, het was de eerste keer dat ik ben begonnen eigenlijk met een verhaal te schrijven, dus echt een script. En door middel van dat script heb ik echt een soort verhaal van A tot Z waar iets gebeurt. De karakters worden geïntroduceerd, er gebeurt wat en dan is er ook een soort einde. En het was wel heel anders werken weer, omdat het, maar wel, ik vond het wel heel leuk eigenlijk om echt een verhaal te maken.
Zou je dan kunnen zeggen, het is iets minder afleiding of iets minder buitenkant en iets meer to the point. Je durft misschien iets meer te laten zien waar het voor jou echt over gaat, is dat het?
Ja, misschien heb ik ze door karakters te maken, door echt archetypes te maken, kan ik iets meer dat vormen en wat minder abstract zijn. Dus het zijn echt zo duidelijk, dit is een bedelaar, dit is een verliefd stel, dit is een soort dichter. Dus dan kan je daar wel heel leuk mee spelen. En dan kan je ook met verwachtingen spelen. En dan is er wat meer, wat leuker om dat ook te schrijven.
Ja. Hoe ver is dit al gerealiseerd?
Ja, goede vraag. Nou, het is al best wel ver. Ik heb alle karakters ongeveer al wel. En de beelden zijn af. We zijn nu bezig met het technische gedeelte. Dus er komt, ik ben nu bezig met 1 pop. Die wordt wel echt wat meer geavanceerd. Dus dat wordt echt een soort moderator. En die krijgt echt een mond. En die kan ook echt zijn hoofd zo links naar rechts op en neer. Dus dat is wel wat lastiger. Er zitten een soort, denk 2, 3 motors in. En dan moet je ook een soort stelsel maken waarin dat hoofd, zeg maar, dat waarin dus die motors komen. Dus dat is echt een stukje engineering, hoe je dan waar welke motors zet en zo min mogelijk ruimte opneemt. Dus je genoeg ruimte hebt om dat hoofd. En dat laat ik ook door Jesus doen. Die is daar echt super goed in. En, voor de luisteraar, ik zoek nog een plek om het te tonen. Dus ik ben al wel heel ver. Ik heb ook al stemmen opgenomen. Ik moet alleen, laten we zeggen, de compositie moet nog gemaakt worden. Dus ze moeten nog echt bij elkaar komen. En dan het geluidstukje. En dan eigenlijk ook echt met lampen werken. En dan gaat dan een lamp aan. En dan zie je ook duidelijk dat een pop spreekt. En dan gaat een lamp uit en gaat naar de volgende. Dus echt, het is wel de bedoeling dat het echt een soort performance theaterstuk wordt.
Ja, bijna een voorstelling.
Ja, het wordt echt een voorstelling. Ja, dat is. Ik was daar heel erg aan twijfelen. Toen dacht ik, nee, het moet wel een soort performance voorstelling worden. Ik denk dat dat wel de beste vorm is. En dat mensen gaan zitten. Dat ze ook beseffen van, oh ja, we gaan nu naar een voorstelling kijken. Dus ik heb ook gewerkt met stemacteurs. Dus die stem, die wordt echt heel belangrijk. Dus het geluid wordt wel heel belangrijk. En het is wel echt eigenlijk wel heel erg leuk om zo te werken. Om echt met stemmen en een verhaal. En mijn droom was altijd om filmmaker te worden. En ik zag dan de creditlijst. En toen dacht ik echt zo, wow, er werken zoveel mensen aan een film. Ik wil echt niet met zoveel mensen werken. Maar nu heb ik toch een bepaalde manier gevonden om dat dan toch te doen of zo. Ja, en het is een vrij simpel script. Wat heel erg een beetje bijna Shakespeare-achtig verteld wordt. Maar heel overdreven. Heel erg typetjes spelen en zo. En vond het eigenlijk wel heel erg leuk.
Ja. En we begonnen eigenlijk de aflevering met te zeggen, wat is dan de zin van het leven? Ik ben daar ook benieuwd naar. Hoe wordt het einde? Kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Wat is dan die zin die je gevonden hebt?
Dat we toch vastzitten. En dat het, ja, dat de dingen toch een herhaling zijn.
Dus toch weer die referentie aan die referentie.
Ja.
Maar daar zit dus toch betekenis in, wel, in die referentie. Het is niet een soort loze herhaling.
Nee.
Wat jou betreft.
Nee. Maar het is wel iets waar we van hopelijk leren. Maar uiteindelijk zitten we toch weer vast of zo. Mm. En dat is ook met Nirvana en het boeddhisme, dat je ook, je wordt opnieuw herboren, zeg maar. Maar dan uiteindelijk wil je uit die cyclus komen, zeg maar.
Ja.
Je wil vrijkomen daarvan. Uiteindelijk een soort van gewoon rust hebben of zo. Of een soort, ja. Dus dat is waar ik heel erg mee wilde spelen, ja.
Met dat idee.
Met dat idee en en dan heb ik een soort hedendaagse versie van gemaakt. Dus die typetjes, die zijn wel een soort hedendaags allemaal. En ik vond gewoon het idee ook heel interessant dat zij een soort van deel zijn van de maatschappij, maar niet dat zijn. Dus ze hebben een soort een perspectief van buitenaf. Dat vind ik gewoon heel interessant. Dat een ander kan kijken naar ons, terwijl die helemaal buiten, zeg maar. Dat vond ik heel erg leuk met die typetjes maken. Dat ze een soort helemaal andere kijk hebben op ons. Dat was ook met Mirmir trouwens, die orakel. Omdat hij geeft ons advies als een orakel, maar hij is helemaal niet deel van onze maatschappij. En hij heeft ook helemaal niet deel geweest van die industriële revolutie of van die technologische veranderingen die steeds gebeuren. En daardoor kan hij een soort waarschuwing geven, een soort ander perspectief erop geven.
Ja, en dat kan in kunst, kun je dat doen. Dus inderdaad, door iets op te tuigen waardoor het niet is wat het normaal zou zijn. Dus het is geen rechtstreeks.
Je moet op een andere been zetten, maar dan, het is gewoon leuk om met bepaalde verwachtingen te spelen.
Ja. Dankjewel. Nou, iedereen die luistert en die nog een plek heeft om dit tentoon te stellen, laat het vooral weten inderdaad. Het wordt dus een installatie, maar ook een soort theaterstuk eigenlijk.
Ja. Dus inderdaad, als iemand wil samenwerken, graag. Ik denk dat ik ook een soort teaser wil maken. Dus dat ik ook een soort beetje een impressie kan geven van hoe dat dan vormt. En dan zou ik daar verder aan willen werken. Misschien met een soort, het zou het mooiste zijn, een plek waar je gewoon een week of twee gewoon daar echt kan werken en het dan bij elkaar kan brengen. Dat zou het mooiste zijn.
Ja. Staat genoteerd. Dankjewel. Fijn dat je er was, Thijs.
Ja, dankjewel.
Bedankt. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan.